Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag gaat het dan echt gebeuren. Geen weg meer terug. Na 3 keer uitstel maakt het Verenigd Koninkrijk zich los van de EU. De Brexit is een feit. En wat doe je dan als correspondent?
Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the captain speaking.
Je gaat varen.
On behalf of Stena Line and the crew, I'd like to welcome you on board Stena.
Melle Garschagen ging aan boord van de Stena Line tussen Hoek van Holland en Harwich. En voer mee met 6 Nederlandse Britten. Ze leefden jarenlang met 1 been in beide landen. Maar kan dat nog, na vandaag? Hey Melle, ik kan het eigenlijk bijna niet eens geloven. We hebben elkaar zo vaak gesproken inmiddels. En nu gaat het dan toch echt gebeuren, de Brexit.
Ja. Vanavond om 11 uur Britse tijd. Maar dan gaat er echt iets historisch gebeuren. Voor het eerst in de geschiedenis van Europese integratie komt er niet een lidstaat bij, maar gaat er eentje weg. En een grote ook. Dat is een groot moment. Dat is een groot moment voor de EU. En het is zeker ook een groot moment voor het Verenigd Koninkrijk.
En vandaag, dus op de 31ste, in de laatste uren van een intacte EU. Wat is dan het verhaal wat jij vertelt op zo'n dag?
Ik had een idee. Ik heb de afgelopen 3 jaar heel veel over politiek geschreven, over economie, over ruzies in het land. Maar ik dacht, misschien is het juist mooi om op die dag van vertrek een ander soort verhaal te maken. Ik wilde heel graag praten met Nederlandse Britten en Britse Nederlanders. Dus mensen die in elkaars land een leven hebben opgebouwd, die zijn verhuisd. Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een melancholisch, meanderend gesprek tussen 6 mensen die aan allebei de kanten van de zee hebben geleefd, die allebei de landen goed kennen. En ik was vooral benieuwd naar hun ervaringen en naar hun persoonlijke blik. Naar het kleine verhaal in de grote nieuwsontwikkeling. En toen zei Maartje Somers, mijn collega, zei van, ja, weet je wat je moet doen? Je moet de boot pakken. Je moet de Stena Line pakken van Hoek van Holland naar Harwich. En daar met die mensen gaan praten. Want dat is natuurlijk zo'n mooi symbool. En toen dacht ik, ja, dat is een heel goed idee. Ik schrijf om de week een Brexit nieuwsbrief. En daar heb ik eens een keer een oproep in geplaatst. Dat ik dit project van plan was. En ik kreeg meteen echt tientallen reacties. En daar heb ik 6 mensen uitgekozen. En met hen ben ik de veerboot opgegaan. Nou, je begint in de vertrekhal en dat lijkt eigenlijk net op een vliegveld.
Hallo, goedemiddag.
Dank u wel.
Je moet je paspoort laten zien. Je krijgt een ticket.
Kijkt eens. Alsjeblieft, fijne reis.
Bootvaart op 6:15?
Ja hoor.
Nou, mooi. Dank je wel.
En dan word je langzaam een soort lange loopbrug omhoog geleid via roltrappen. En uiteindelijk kom je bovenaan uit en dan maak je een draai naar rechts en dan loop je zo het schip op.
Hallo, goedemiddag.
Sorry? En daar staat een goedlachse Britse meneer die je welkom heet.
You want to put it in the baggage room?
Yes, please.
Yeah, sure, this way.
En wat voor boot is dat nou precies?
De boot is de Stena Britannica. Het ruikt er altijd een beetje naar schoonmaakmiddel en frituurvet. Je kan naar de duty free om goedkoop drank en parfum te kopen. Je kan gokken in wat ze noemen het casino, een paar van die spelautomaten. Er is een bioscoopje. Het is een overtocht van 6,5 uur. Dus ja, als je niet eindeloos met elkaar in gesprek bent zoals wij deze keer waren, heb je flink wat tijd om te doden.
Wie trof je daar nou aan?
We hadden afgesproken op dek 9, dat is het buitendek. En dan zie je iedereen aankomen en misschien een beetje voorzichtig kijken van horen jullie bij de groep? Op een gegeven moment waren we compleet. En dan langzaamaan beginnen met een voorstelrondje. Hoe heet je? Hoe oud ben je? Hoe ben je in hemelsnaam zo ver van huis beland?
Ik ben Benita Plesch. Ik ben 71 jaar oud.
Ik ben Natasja Poorten. Ik ben 46.
Mijn naam is Remmert Keizer. Ik ben 32 jaar oud.
Ik ben Philip Oosterbrink. Ik ben 40 jaar.
Ik ben Jeroen van Dinteren.
Ik ben Hannah Mason. Ik heb een Engelse achternaam en dat is omdat mijn vader Engels was, is. En ik heb een Nederlandse moeder. Ik sta eigenlijk al mijn hele leven met één been in één land. En ik zelf ergens soort in het midden.
Hier dus?
Ja, hier dus, ja. Hier voel ik me thuis.
Dus een hele gemixte groep met verschillende ervaringen. Verschillende manieren om naar het land te kijken. Ze komen op verschillende plekken.
Wat is je favoriete manier om te gaan? Eigenlijk?
De boot.
Trein.
Ja, zeker nu die rechtstreeks is.
Ja. Ik vind de boot ook vanwege de nostalgie. Ik heb ze hele goede herinnering dat ik met mijn hond. Dan keek die me zo aan van nou hebben we dat weer. Hmm. Nou, had ik hem even uitgelaten in de duinen. En dan ja, geweldig.
En dat was wel een mooi moment toen we het hadden over het belang van de symbolische werking van de veerboot. Natasja zei, deze boot betekent heel veel voor mij. Want ik heb hier vol trots gestaan. Ik heb hier met veel plezier gestaan, met een grote glimlach. Omdat ik weer naar de overkant ging om een nieuwe fase van mijn leven aan te vangen. Maar ik heb hier ook met tranen in de ogen gestaan. Omdat ik moest vertrekken van een ziek familielid.
Ik heb het vooral met de vloerbedekking. Want in de meeste Engelse vliegvelden heb je zelfs vloerbedekking.
Ja. Ja.
Dus dan loop je binnen en denk je, oh ja, dan ben ik weer dingen.
Vloerbedekking.
Ja,
vloerbedekking in de badkamer. Leuk. In de badkamer, dat is Engels.
Ja,
ja,
ja, ja, ja.
Echt
erg,
hè?
Maar ook de vliegvelden, inderdaad.
Ja, vliegvelden.
En welke redenen hoorde jij waarom zij burgers zijn geworden die in beide landen hun wortels hebben gevestigd?
De meest voorkomende reden was liefde. Zoals Benita zei.
Ik ben voor de liefde gekomen. De liefde was van relatief korte duur. Maar waar ik echt verliefd op was Nederland. Nederland is mijn land. Dus
op het moment dat ze besluiten te verkassen, zoeken ze iets wat ze naar hun mening niet in het andere land vinden. Zoals Natasja zei. Zij had met haar man net hun hotelletje verkocht in Duitsland. En zij is in de 40 en haar man is 50. En zij zeiden van ja, in Nederland, als je gaat solliciteren op mijn leeftijd in de horeca en ook in Europa, dan word je niet eens uitgenodigd. Maar in Engeland maakt het niet uit. Als je 73 bent en je kan aantonen dat je een ontzettend goede kok of ober bent, ja, dan ben je welkom. Dus zij zocht op dat moment juist die mogelijkheid. En daarom zijn ze verhuisd. En soms gaat het ook over een mooi aanbod. We hadden Philip Oosterbrink. En dat is misschien wel de man met de meest interessante baan, vond ik.
Ik ben hoofdtuinman bij de kathedraal van Canterbury.
In Nederland heb je dat soort functies niet om de tuinen te mogen doen van zo'n cultureel, historisch, belangrijk complex.
Ja, ik heb zo het idee, dat weet ik wel zeker, dat de baan die ik nu heb, en die carrière die ik nu heb gehad, dat had ik in Nederland niet kunnen doen. Het enige vergelijkbare is denk ik Pleis het Loo misschien,
ja.
Daar hoofdtuinman.
Ja.
Maar het tuinieren in Engeland is een ander niveau, zo'n andere schaal.
Dus het is ook gewoon een kans en een avontuur op dat moment.
Hey, en wat kon deze groep met zoveel verschillende achtergronden, maar met die overeenkomsten ook, dat ze in beide landen geworteld zijn, jou leren over dit moment dat nu op aanbreken staat?
Een heel mooi moment in het gesprek was, we waren bezig met een rondje Brexit en hoe komt de Brexit? En als de voertaal is Nederlands en het zijn ook allemaal mensen die toch een ergens ook al Nederlandse karaktereigenschappen hebben. En één iemand zei van, ja maar als wij in het Engels dit gesprek zouden voeren, zou het een totaal ander gesprek zijn.
We hadden een ander gesprek gehad.
Ja.
Ja.
Op een hele andere toon, met hele andere
vragen.
Dit is gewoon een andere taal.
Wat? Ja, dat vond ik grappig. Dus ik zei, hoezo? Ja, andere taal, misschien andere woordkeuze. Maar je hebt toch dezelfde gevoelens, dezelfde ideeën? En toen was het antwoord, ja, nee. Want in het Nederlands zeg je, ik vind, ik wil. Je geeft meteen je mening. En in het Engels zeg je, one could argue that. Of perhaps one finds that. Dus dan praat je er altijd een beetje omheen. En ja, je bent af en toe iets in het Engels iets minder direct. En misschien is het ook een reden, en dat is dan weer mijn conclusie. Als de Britten gewend zijn om niet problemen te negeren, maar er toch wat een beetje omheen te praten. Als je dat decennia lang doet en zo dat borrelende ongenoegen laat voortbestaan, dan krijg je op een moment een explosie. En misschien is dat wel wat het Brexit-referendum was.
Want vandaag gaat het gebeuren. En deze 6 mensen zijn nou typisch voorbeelden van mensen die gevormd zijn door hun ervaringen in die 2 landen. En wat betekent dit moment, deze Brexit, nou voor hen en voor ervaringen zoals zij die hebben? Gaan die zo verdwijnen?
Heel concreet betekent het dat een paar van mijn passagiers, want zo ben ik ze gaan noemen, van mijn passagiers die gaan vanavond met andere lotgenoten ja, een paar flessen drank opentrekken. To commiserate, zoals ze zeggen. Het niet vieren, niet rouwen, maar een feestje bouwen om te rouwen. Want het komt aan. De Europese Unie is natuurlijk een groot en omvangrijk en log en misschien afstandelijk apparaat. Maar het is ook de basis geweest waarop zij hun bestaan hebben kunnen opbouwen. En de een voelt dat meer dan de ander. Bijvoorbeeld Philip de Hovenier zei van ja, mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Ik was er zelf niet voor. Het is allemaal niet zo nodig. Maar mijn leven raakt het niet. Ik kan lekker in Engeland blijven. Ik kan mijn werk blijven doen. En bij andere van mijn reizigers zag je echt een echt rouwverwerking. En ook echt een interne strijd.
Ja. Zeker weten.
Op Brexit woede of wat voor emoties zitten er eigenlijk?
Ja, verlies, verdriet, rouw.
Ja. Je hoort verhalen over familieruzies. En dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Dat zo hard aankomt dat families verdeelt. Dat mensen op minder goede voet zijn met familieleden waar ze eigenlijk heel veel van houden. Omdat er een politiek besluit is genomen. Dat vind ik heel heftig om te zien.
Want met één been in het ene land en één in het andere land staan is makkelijk als die landen dicht bij elkaar liggen. Maar als die uit elkaar drijven, ja, dan kom je op een gegeven moment eigenlijk in een spagaat terecht. Is dat iets waar zij bang voor zijn? Wat dat betekent voor hen?
Ja, zeker. Daar zijn ze bang voor. En ze zijn niet bang dat ze op hele korte termijn hun leven moeten omgooien. Maar ze zijn wel bang voor de secundaire effecten. Een heel concreet voorbeeld daarvan is, hoe zijn veel Britten aan een man of een vrouw uit de Europese Unie gekomen? Omdat ze tijdens hun studie op uitwisseling waren via het Erasmus-programma. Nou ja, het Erasmus-programma is net een van die onderdelen die ter discussie staat. Als de Britten besluiten om niet verder te gaan met Erasmus. Nou, misschien dat er dan minder Britse studenten op uitwisseling gaan naar universiteiten in Nederland, Portugal, Frankrijk. En dus ook daar niet aan de man of vrouw komen. En dus minder noodzaak hebben om met één been in beide landen te gaan staan. En zo gaat verwijdering niet alleen via een datum, 31 januari 2020, maar gaat het ook sluipendergewijs.
En je brengt 6 uur door met een groep onbekenden, het water tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat heeft jou nou het meest geraakt in deze gesprekken?
Wat mij erg heeft geraakt is hoe liefdevol ze over allebei de landen konden praten. Dat ze het leuk vinden om precies zo met één been in twee landen te staan. Dat het soms moeilijk is, omdat je ver weg zit van familie en vrienden. Maar dat het uiteindelijk allemaal een verrijking vinden van het leven. Dat ze trots zijn op wie ze zijn. En dat het allemaal kan. Dat vind ik wel heel mooi. Een van de redenen waarom ik dit project wilde doen is... Ik kwam een keer een quote tegen van Jean Monnet... die een van de grondleggers was van de Europese Unie. Europese integratie heeft niet als doel om staten te verenigen... maar om een unie te creëren van volkeren. Wat betekent het dan als je een Brexit hebt, als één land uittreedt... en je ziet nog steeds dat mensen de neiging hebben om... heen en weer te gaan, om die Unie aan te willen gaan. Dat je zoiets hebt als Neder-Britten en Britse Nederlanders. De enige manier waarop we dit kunnen meten is om het de komende jaren in de gaten te houden. En dat kan je aan de ene kant heel, heel tastbaar doen. Je kan kijken naar hoeveel Nederlanders emigreren jaarlijks naar het Verenigd Koninkrijk, hoeveel Britten gaan naar Nederland en naar de EU. Maar ik denk dat je het ook kan meten in hoe invloedrijk blijven Britse schrijvers in Nederland. Britse beentjes in trek in de Europese Unie. Of ga je toch op een bepaalde manier een soort verwijdering zien. En dat is nou het hele bijzondere wat er vandaag gebeurt. Het is nog nooit eerder vertoond. Dus we kennen de gevolgen niet. We kennen alleen de gevolgen van Europese integratie één kant op. Naar elkaar toe. Steeds meer landen erbij. En voor de eerste keer in de geschiedenis gaan we de andere kant op. En in die zin is het terra incognita.
Ladies and gentlemen, Stella Shopley, situated on deck 9, is closing very soon.
En op een gegeven moment moet Engeland in zicht zijn gekomen, denk ik, terwijl jullie aan het praten waren.
Ja, de zon was onder, maar de lichtjes van Harwich kwamen in zicht. En nee, de boot gaat aan draaien en manoeuvreren om af te meren. En dat is altijd, ja, dat is ook een gek moment, want we hebben 6,5 uur met elkaar zitten praten. En dan opeens is het afgelopen.
Met wat voor gevoel liep jij de boot af?
Wat bij mij is blijven hangen is dat... Je hebt natuurlijk de grote golven van de geschiedenis. En daar kan je boeken over lezen en daar kan je ingewikkelde stukken over schrijven. Maar waar het uiteindelijk echt om gaat is... Of zijn de mensen die dobberen op die golven. En deze zes zijn daar een voorbeeld van. Je gaat het komende jaar veel lezen, ook in NRC, over... De strubbelingen tussen de onderhandelaars van beide kanten over die toekomstige samenwerking, over hoe ze moeten handelen, hoe ze moeten zorgen dat ze samen achter criminelen aangaan. En ik denk misschien dat die onderhandelaars die de komende maanden gaan ruzien, dat die af en toe misschien ook eens de stenen lijn moeten pakken en misschien ook eens met deze mensen in gesprek moeten gaan om te zorgen dat, ja, hoe pijnlijk de afgelopen jaren ook zijn geweest en hoe verdrietig het misschien is dat het Britse lidmaatschap van de Europese Unie niet geworden is wat het moest zijn. Maar dat uiteindelijk het voor iedereen het beste is als de samenwerking hecht blijft, zodat de banden tussen de volkeren, en dan heb je weer de woorden van Jean Monnet, zo nauw mogelijk blijven. En misschien is het een goed idee om op 31 januari 2025... nog een keer met ze te gaan praten. Om te gaan kijken... Wat is er van je geworden? Hoe kijk je er nu op terug? Hebben we het allemaal veel groter gemaakt dan nodig was? Of hebben we het misschien onderschat? En was dit toch een césuur in de Europese geschiedenis? Daar is nu nog veel te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar ik denk wel dat het ook een journalistieke taak is om daar naar te blijven kijken.
Neem je dan weer je opnameapparaat mee?
Dan neem ik zeker weer mijn opnameapparaat en heel veel batterijen mee. Want 6,5 uur opnames, dat vergt ook veel energie.
Nee,
Dank je wel, Melle. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blussé, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.